Mijn naam is Nick van Nieuwpoort en mijn gast van vandaag is niemand minder dan Dave Koelman. Dave, je bent begonnen als speler voor Castricum, uitgekomen voor Nederland onder 17, onder 18 en onder 20. Waar jullie op het EK in Portugal uiteindelijk de vierde plaats hebben bemachtigd. Op school gezeten en gespeeld voor Stamford Endowed School in Engeland. Daarna heb je 2 jaar mogen spelen voor het eerste team van Leicester Tigers Academy. Waarmee je in maart 2018 ongeslagen kampioen bent geworden van de Premiership onder 18. In januari 2019 ben je naar Nieuw-Zeeland gegaan om voor Massey te spelen. En heb je uiteindelijk het team gehaald van de North Harbour onder 19. Daar heb je mogen deelnemen aan de Jock Hobbs National onder 19 Tournament. Dat is namelijk een selectie voor de beste 500 onder 19 spelers in Nieuw-Zeeland. Daarna ben je teruggevlogen naar Europa om direct te starten bij Espoirs van Brive. Een van de top 14 clubs in Frankrijk. Dave, ziek impressive CV, al zeg ik het zelf. Ik denk dat veel spelers in Nederland hetzelfde zouden willen hebben gedaan. Ik zou zeggen, welkom bij de show.
Ja, bedankt, zeker. Ja, het is kort. Niet heel lang. Ik was toen maar 14 begonnen, maar zeker heel veel mooie dingen mogen doen. En ook veel in het buitenland geweest, dus... hartstikke blij mee met alle dingen die ik tot nu toe heb mogen doen.
Zeker, dankjewel. Zou je ons een keer even willen meenemen in het hele proces wat je hebt doorlopen, zeg maar? Vanaf het begin dat je bent begonnen tot en met waar je nu bent.
Nou, ik zat in Castricum op school, waar ook de Castricumse rugbyclub zat. En een vriend van mij die speelde altijd rugby en die zei dat hij, misschien vind ik het wel leuk. En het moet echt een keer komen. In die tijd speelde ik altijd waterpolo. Maar een beetje niet meer leuk gaan vinden uiteindelijk. Dus toen was ik, in het derde, begin derde, 2014, ben ik een keer op de rugbyclub geweest. En echt gelijk verliefd geworden op de sport. Mm. En zo ging het best snel, eerlijk gezegd. Want... na 1 seizoen ben ik uiteindelijk toen geselecteerd voor Nederland onder de 17. En toen ook naar een loodschool gegaan. Dus van school veranderd om te kunnen rugbyen tijdens je schooltijden.
Welke loodschool ben je naartoe gegaan?
Academy Noordwest. Willem Blauw en Alkmaar ben ik naartoe gegaan. Door mijn coach bij Castricum. Die was ook de coach bij de Academy. Dus die heeft me zo erbij gekregen. En het ging eigenlijk heel snel. Nederland onder de 17 gespeeld, onder de 18. En toen kwam er een kans om op school te gaan en te rugbyen in Engeland voor Stamford. En die kans met beide handen aangepakt. Wel nog een keer langs die school moeten komen om te kijken wat voor vlees er in de kuip zat, zeg maar. Of ik wel goed genoeg was en het selectieproces doorgegaan. Nou, dat was goed gegaan en een rugby scholarship gekregen. En daar naar school toe gegaan. En hartstikke goed bevallen. 2 jaar ben ik daar naar school geweest.
Om even in de reden te vallen. Vertel eens even, hoe is dat proces gegaan? Van dat je van een rugbyacademie in Nederland... word je geselecteerd voor een school in Engeland?
Heel toevallig. Ik weet niet of je Tom Roper kent. Nee. Die heeft ook voor Nederland... dat is dus een jongen die heeft ook voor Nederland... onder de 20 en 18 gespeeld, volgens mij. En die was daar naar school toe gegaan. En zijn vader, Matt Roper, volgens mij dit jaar is hij weer coach van onder de 20. En die hebben een hele goede band met de school. En die school had dus via Matt en Tom Roper, zeg maar, de connectie gelegd voor Nederland rugby. Dus toen hadden ze een mail gestuurd naar de NRB toen... Volgens mij was Garrett toen nog hoofdadministratie en hoofdcoach natuurlijk. Mm. En toen had de school gezegd of ze per academy 2 spelers uit het jaar 2000 willen voordragen. Om te kijken of ze daar misschien naar school toe willen gaan. En natuurlijk of ze goed genoeg zijn. Dus het moest van beide kanten komen. Dus ik was toen door mijn coaches van Academy Noordwest voorgedragen. Samen met iemand anders van mijn lichting. Maar ik weet niet meer precies wie dat was. Maar ja... zo dus in contact gekomen met die school en langsgekomen, kijken hoe het was. Ja, school en rugby was daar hartstikke goed. En ervoor gekozen om daar naartoe te gaan, zo.
Nice, toen ben je uiteindelijk naar Engeland toe verhuisd om daar naar school te gaan inderdaad. Kun je wat vertellen over je tijd bij de school zelf?
Ja, zeker. Nou ja, begin was het wel vrij lastig, moet ik zeggen. Want als 16-jarige jongen, zeg maar, niet meer thuis gaan wonen. En zeg maar, boarding school. Het klinkt heel streng. Was het ook wel op zich. Het is natuurlijk elke ochtend jasje, dasje. Als je niet geschoren hebt, dan zei de headmaster dat je je snel moest gaan scheren. Dat soort dingen, weet je wel. Ja. Maar achteraf op terugkijken was het echt twee van de mooiste jaren die ik tot nu toe heb meegemaakt. Want je leeft gewoon met jongens die precies hetzelfde willen als jou. En je bent natuurlijk jong, dus je gaat natuurlijk zelf ook soms dingen doen die niet altijd mogen van de school. Maar dat houdt natuurlijk ook wel spannend en leuk.
Mm-hmm.
Dus zeker achteraf, als ik dit zeg maar later voor mijn kinderen zou kunnen doen, zou ik precies hetzelfde doen voor hun. Het is echt twee topjaren gehad daarom. En natuurlijk ook voor lessen tijdens onder 18 jaar kunnen spelen.
Mm-hmm.
Wat ook echt geweldig was, superveel geleerd en natuurlijk heel veel mooie dingen meegemaakt.
Ja, want je hebt het zo ver geschopt dat je vanuit de school zeg maar geselecteerd bent voor de Leicester Tigers, voor de academy daar. Hard voor moeten werken neem ik aan om die selectie te krijgen. Kun je een beetje vertellen over hoe dat is gegaan en hoe dat voor jou, wat voor impact dat op jou heeft gehad?
Nou, toen ik naar Stanford toe ging, je hebt natuurlijk heel veel verschillende teams. Je hebt daar, mijn school had bijvoorbeeld 8 verschillende rugbyvelden op school. En dus we hadden 5 teams en ik de eerste paar trainingen en de eerste wedstrijd dacht ik, wat doe ik hier? Deze jongens zijn allemaal veel groter, veel beter. Ik dacht echt, ik weet echt niet wat ik hier aan het doen ben nu. Maar uiteindelijk, ik was gewoon uit Nederland bij de Cubs van een soort van een grote vis in een kleine pond. Mm-hmm. Naar een hele kleine vis in een grotere pond terechtgekomen. En toen was ik wel wakker geschud van, joh, als ik hier mee wil komen, dan moet ik wel veel harder gaan werken. En als ik überhaupt bij de Leicester Tigers Academy wil komen, dan moet ik dan moet je natuurlijk uitstaan bij wedstrijden en niet op de bank zitten bijvoorbeeld.
Nee, klopt.
Dus zo met trainingen heel veel, heel hard getraind, heel specifiek natuurlijk. En de kans gekregen voor een trial bij Leicester Tigers onder 18. En toen daar jezelf weer moeten bewijzen, zeg maar, of van wat voor materiaal, wat voor hout je gesneden bent. En dat was, ze vonden me goed genoeg om te blijven, dus dat is zeker goed.
Waar heb je dan het meest aan moeten werken als je kijkt naar je tijd bij de school en dan overdracht, zeg maar, naar de Leicester Tigers Academy? Waren er bepaalde punten waarvan je dacht van, ook, ik moet groeien in formaat of ik moet mijn passen beter, waar moest je aan werken, zeg maar?
Nou, ik wil vooral formaat echt, want ik kwam natuurlijk, ik was 16-jarige in Engeland toe en ik was echt een klein binky vergeleken met die jongens die daar op school zaten. Ik was echt, ik ben nooit klein geweest voor mijn leeftijd, maar toen ik daar kwam voelde ik wel even een kleine jongen, zeg maar. Maar dus dat, qua skills moet ik eerlijk zeggen, dat was best wel goed. Vooral in Nederland rugby zelf zijn er de jeugd en ook de senioren zijn de skills allemaal vrij hoog, maar het is vooral mentaal waar ik aan moest werken en gewoon echt groter worden. Want ik werd gewoon gemanhandeld daar, zeg maar, in die teams toen begin de eerste paar weken en maanden misschien.
Kun je dat uitleggen, manhandeld? Hoe moet ik dat precies zien?
Nou ja, ik was eigenlijk gewoon een jongetje in een mens game, zeg maar. Want ik werd eventjes in een hoekje gedrukt, zeg maar.
Uh-huh.
Maar ja, dus dan, ik denk op dat soort momenten moet je laten zien of je het echt wil. En gelukkig is dat allemaal goed gegaan. Ja, en gewoon, het is gewoon elke dag met hetzelfde bezig zijn en hard willen ervoor trainen en ervoor gaan natuurlijk.
Mm-hmm, zeker. Daarna ben je inderdaad geselecteerd voor de Leicester Tigers Academy. Jullie hebben een super jaar gehad, waarin je ongeslagen kampioen bent geweest. Moet goed voelen, volgens mij. Ook voor het hele team natuurlijk.
Ja, zeker. Toen, dat jaar was heel speciaal, want dat jaar daarvoor was de Leicester Tigers onder 18, hadden we niet heel goed gedaan. En toen die pre-season hebben we allemaal keihard gewerkt. En eigenlijk niet per se weten hoe het volgende seizoen zou gaan. En het was echt, ik denk, een van de meest professionele sfeer waar ik ooit in gezeten heb tot nu toe. Behalve, nu bij het eerste is dat natuurlijk nog een hogere stap. Maar dat was echt bizar. Hoe die jongens, iedereen op hun voeding aan het letten was. Hoe hard iedereen aan het trainen was. Ik heb nog wel een mooi verhaal van, er was dus nu de defense coach van het eerste team, heet Brad. Toen waren twee jongens waren aan het vechten, echt vol gast, fistfight op het rugbyveld. En Brad, onze coach, die zegt van... hey jongens, doe dat even op de sideline. We zijn hier aan het rugbyen. In plaats van ze uit elkaar trekken, zei hij van... jongens, doe dat maar ergens anders.
Dus, we staan niet in de weg van twee gasten die even hun shit moeten fixen met elkaar. Zo.
Ja, ja, precies. Dus het was echt... als je niet aan het opletten was... Het was dan werd je gewoon in elkaar gebeukt door andere mensen, zeg maar. Niet fistfight, maar gewoon met rugby. Mm-hmm. Omdat iedereen wil natuurlijk voor dat plekje strijden en natuurlijk starten in het weekend. En dat die 2 jaar heeft mij ook echt een hele andere speler gemaakt qua mindset. En ook qua hoe fysiek je moet zijn in het spel, zeg maar. Waarvan in Nederland... toen bij de Cubs is het natuurlijk een heel ander verhaal als dat je bij lessentijd zonder 18 terechtkomt. Of bij.
Heerst er dan ook, zoals ik het nu een beetje hoor, heerst er dan echt wel een jij of ik sfeer, zeg maar?
Ja, maar het is heel apart, zeg maar. Want je hebt natuurlijk van die momenten waar je jezelf echt moet bewijzen. En dan is het wel zo van jij of ik. En zeg maar met tackle drills wil je natuurlijk laten zien dat je beter bent dan diegene die op jouw positie staat. Maar zodra er... een team workout moet gedaan worden of een echte team run, captain's run, dan is de sfeer totaal anders. Want dan merk je wel echt gewoon dat het een team wordt in plaats van dat het jij of ik natuurlijk. Want uiteindelijk sta je wel met elkaar in het veld in plaats van tegen elkaar natuurlijk.
Ja, je moet met elkaar die wedstrijd winnen natuurlijk, zeker.
Ja, zeker.
Waarom is de keuze voor jou geweest om na je avontuur bij de Leicester Tigers, om toch naar Nieuw-Zeeland toe te gaan en niet toch een seizoen bij de Leicester Tigers mee te spelen?
Ja, dat is... Uiteindelijk kreeg ik een extra jaar aangeboden bij Leicester Tigers. Alleen ik speelde altijd derde rij, nummer 6 of nummer 8 of 7. En ze wilden me van positie laten veranderen en als hoeker laten spelen. En daar was ik op het moment niet al te blij mee. Dus... uiteindelijk heb ik de keuze gemaakt om naar Nieuw-Zeeland te gaan en te kijken of ik voor North Harbour kon gaan spelen onder 19. Omdat ik toch te koppig was om niet voor de hoeken te gaan spelen en zeg maar wel voor de derde rij te proberen te blijven spelen. Ja.
Want waarom de keuze om voor Harbour te gaan spelen of North Harbour? Waarom ben je benaderd? Ben je benaderd door hun, zeg maar? Of heb je dat zelf uitgekozen?
Dit was een jongen bij mij op school die hetzelfde pad heeft bewandeld als ik, zeg maar, daar ook. Toen was er die club, Messi, zeg maar, die vroeg of er nog jongens waren van die school of dan die daar naartoe wouden gaan, zeg maar. Dus toen had ik, zeg maar, ja, 2 opties. Of naar Nieuw-Zeeland kijken hoe ver ik kan komen. Of bij Leicester Tigers blijven, van positie veranderen en dan kijken wat er dan gebeurt.
Mm-hmm.
Maar ja, bij Leicester Tigers is het wel zo van, na onder 18 is het gelijk senioren. Je hebt geen onder de 21 team of iets anders. Dus dan, heel veel spelers worden verplicht om te gaan studeren bij universiteiten of een college in Engeland. En dat ze, zeg maar, uitgeleend worden aan universiteiten om daar ook wedstrijden te kunnen spelen. Zichzelf te developen en dan uiteindelijk weer terugkomen bij Leicester Tigers als ze goed genoeg zijn.
Had je geen zin in?
Nou, ik had eerlijk gezegd niet heel veel zin om naar een universiteit te gaan in Engeland. Mm-hmm. Ten eerste, het is vrij prijzig en duur. En ik zou dan wel alsnog elke dag trainen bij Leicester. Alleen het is toch het idee dat je dan niet voor de club speelt, maar uitgeleend wordt. Dat leek me toch iets minder. En toen was het dus dat of kijken in Nieuw-Zeeland wat het zou worden. En in dat geval leek mij Nieuw-Zeeland... echt een hele mooie ervaring en natuurlijk om jezelf weer te developen, zeg maar. Omdat natuurlijk een heel anders soort rugby is dan in Europa. En toen kon ik nog op mijn derde rij spelen, zeg maar, op de derde rij, ja.
Ja, kun je wat vertellen over het verschil tussen het rugby met in Nieuw-Zeeland, zeg maar, en in Europa?
Ja, dat is echt enorm. Zeker weten. Ik denk dat het nu de gap wel een stuk kleiner is geworden, zeg maar, omdat Europa ook sneller is gaan spelen en toch een beetje speelwijze van Nieuw-Zeeland soms probeert te kopiëren, zou ik zeggen. Maar ja, in Nieuw-Zeeland is het natuurlijk, je kan het bijna niet hetzelfde spel noemen, zou ik zeggen, want het is veel sneller. Het is veel meer backs georiënteerd, naar mijn idee, tenminste, de club waar ik speelde was dat zo. En in Europa is het, vooral in Frankrijk waar ik nu zit, is het heel veel voorwaartse spel, zeg maar. Kijken of we de gameline komen. En uiteindelijk als er ruimte is voor de backs, om dan met hun te gaan spelen. Terwijl in Nieuw-Zeeland bijna alle playmakers zitten meestal en hoogstwaarschijnlijk allemaal bij de backs natuurlijk. En in Nieuw-Zeeland vooral fysieke grote backs die ook gewoon de G-line kunnen pakken. Dus daar wordt veel meer op hun gespeeld natuurlijk.
Ja, want ik wil het zo meteen even met je gaan hebben over je tijd nu bij BC Brief. Maar laten we eerst even wat ingaan op je tijd in Nieuw-Zeeland. Daar heb je namelijk ook best wel leuke dingen bereikt. Je bent daar aangekomen, zeg maar. Hoe is dat proces verlopen van aankomen en het spel van Nieuw-Zeeland leren? En een beetje opgaan in de cultuur daar ook?
Ja, begin was het vrij lastig. Ik woonde zeg maar in het spelershuis zeg maar, van de club in Messi. En dat beviel hartstikke goed. Maar omdat ik zoveel had getraind bij Leicester Tigers en zo georiënteerd was op dat soort spel, was het een hele grote switch voor mij om dat te gaan veranderen in de Nieuw-Zeelandse manier om te gaan rugbyen. Dus de eerste paar, ik zou zeggen 6 weken van pre-season heb ik wel, werd er wel vaak tegen mij geschreeuwd door de coach, zeg maar, omdat ik niet speelde zoals hij wou dat ik speelde, zeg maar. Uiteindelijk heb ik wel hun manier van rugby kunnen gaan spelen. En dat is natuurlijk dus voor mij vrij goed uitgepakt. Toen natuurlijk de kans gekregen om bij North Harbour te kunnen spelen daarna.
Ja, zeker. Je hebt toen inderdaad bij North Harbour gespeeld. Uiteindelijk jezelf opgeknokt in even de ranks, om het zo maar even te noemen. Om toch uit te mogen komen voor Jock Hobbs National Tournament. Hoe is dat gevoel voor jou geweest toen je die melding hebt gekregen dat je bij de beste 500 onder 19 spelers in Nieuw-Zeeland hoort?
Ja, dat was eerlijk gezegd wel echt bizar. Want het was natuurlijk het hele seizoen waarvoor ik getraind heb, was voor dat moment, zeg maar, om bij Noord-Harbour onder 19 selectie te komen. En dat was echt een heel goed gevoel. Want je werkt er zo hard voor met één doel in vizier, zeg maar. En gewoon een jaar lang gewoon altijd op tijd naar bed, met dingen doen die ik moest doen. Goed eten, goed slapen, niet uitgaan, geen alcohol. Terwijl sommige jongens dat wel doen. Maar uiteindelijk als je dan te horen krijgt dat je er wel bij zit en wel gaat spelen, dan weet je waarvoor je het gedaan hebt. En dat is ook, dat voelde wel heel goed, ja.
Heb je met meerdere jongens van North Harbour daar mogen spelen? Of ben je een van de enigen geweest die door heeft gemogen, zeg maar?
Nee, ik was samen met een vriend van mij, ook van Stanford School, was ik naar Nieuw-Zeeland gegaan. Die had het ook gemaakt, Zach Godfrey, AT, komt uit Londen, rugby nu in Amerika. En natuurlijk om met iemand, zo'n jongen waarmee je ook op 2 jaar op school hebt gezeten, een beetje hetzelfde meegemaakt, dan ook naar hetzelfde toe werkt en het allebei halen, dat voelt goed, zeker. En die speelt ook bij mijn club, die vriend van mij. Mm-hmm. Dus we hebben een beetje dat avontuur kunnen delen met elkaar. Zo.
Dat lijkt me wel fantastisch als je een maatje hebt waarmee die hele journey zeg maar kunt doorlopen.
Ja, ik moet eerlijk zijn, dat voelt toch wel goed, zeg maar, als je dan in Nieuw-Zeeland aankomt en je toch een familiar face hebt.
Ja.
Dus dat is, zeker weten wel fijn geweest. Vooral de eerste paar maanden toen in Nieuw-Zeeland, aangezien toch aan de andere kant van de wereld zit en je kent niet zoveel mensen daar hoor. Dus dat was zeker fijn.
Ja, zeker weten. Even een vraagje vanuit mij, want ik ben ook een paar keer in Nieuw-Zeeland geweest. Maar heb je zeg maar een beetje last gehad van die taalbarrière tussen Engeland en Nieuw-Zeeland? Dus als die gasten een beetje plat praten, dan is het toch wel apart Engels bestaan.
Dat zeker. Maar ook vooral de eerste paar weken dat ik in Nieuw-Zeeland kwam. Ik heb natuurlijk geen echt Engels accent, maar ik heb natuurlijk in een boarding school gezeten waar heel netjes Engels gepraat wordt. Mm-hmm. En altijd met u en zo, dat soort dingen. Dus dan, en uiteindelijk kom je in Nieuw-Zeeland waar iedereen een stuk lakster is. En how you doing, mate? Weet je wel, dat soort dingen. Dat is toch wel grappig. Maar uiteindelijk heb ik dat ook een soort van gekopieerd van die Nieuw-Zeelanders. Dus dat is wel grappig. Maar bij het begin was het wel groot verschil met qua Engeland en qua Nieuw-Zeeland, hoe ze daar met elkaar praten en zo.
Zeker, zeker. Even om door te gaan naar de club waar je momenteel speelt. Sierre Brive, als ik het goed uitspreek. Een van de topclubs in top 40 clubs in Frankrijk natuurlijk. Waarom de keuze om daar te gaan spelen?
Nou, toen ik in Nieuw-Zeeland zat, ik kwam eraan in januari, heb ik precies gedaan, maar in maart was er het EK onder de 20. En toen heeft Nederland gelukkig voor mij mijn vliegticket betaald om daar te kunnen spelen. Heel mooi toernooi gespeeld daar ook, heel erg naar mijn zin gehad met al die jongens. En toen ik daar gespeeld heb op dat toernooi, werd ik gescout door de club, Brief, zeg maar. En die had mij een contract aangeboden toen ik in Nieuw-Zeeland zat. Alleen, ja, dat wou ik wel accepteren. Alleen, ik had nog, zeg maar, dat toernooi om te spelen in Nieuw-Zeeland. En dat wou ik natuurlijk niet spelen, aangezien ik daar zo lang voor naartoe had gewerkt.
Mm-hmm.
Dus uiteindelijk had ik de kans gekregen om na dat toernooi naar Brief toe te komen en een trial week te doen. Een trial week te moeten trainen. Ja, heel goed bevallen. Alle coaches hier heel professioneel. En zodaande ben ik dus toch wel in Frankrijk terechtgekomen.
Maar je wil daar nu 2 seizoenen gaan spelen in Frankrijk? Als ik het goed ben begrepen.
Ja, nou ja, ik heb nu vorig seizoen gespeeld. En in Frankrijk heb je natuurlijk nu de GIF. Dus zoveel procent van je team die moet Franse nationaliteit hebben.
Mm-hmm.
En als jij 3 jaar voor een Franse academy hebt gespeeld, dan krijg je automatisch GIF. Dus ik wil nu sowieso 2 jaar hier blijven. En of ik dan weer naar een ander land toe zou gaan, of het liefst bij deze club blijven en top 14 gaan spelen.
Mm-hmm.
Maar dat is nu toe wel. Die GIF, als je die binnen hebt, maakt het allemaal een stuk makkelijker om bij grote teams te spelen in Frankrijk.
Ja, dat snap ik. Zeker waar. Wat zou uiteindelijk jouw doel zijn om bij welke club of bij welk land te mogen spelen?
Qua club wil ik zeker in de komende 2 jaar gewoon top 14 spelen. Dus gewoon senioren top 14. En maakt me niet Brief natuurlijk zou het mooiste zijn, aangezien zij mij hier heel goed behandelen. En volgens mij ook wel echt een toekomst in mij zien qua trainingen die ik met de pro's mee doe. En het enige jammer is natuurlijk dat GIF, dat het dan een beetje lastig gemaakt.
Mm-hmm.
En het mooie zou zijn om met Nederland natuurlijk 2021 het WK in Frankrijk te kunnen spelen. Dat zou hartstikke mooi zijn. En ik denk dat vorig seizoen met Nederland grote stappen zijn gemaakt in die richting. En ik denk dat dat wel moet gaan lukken met de jongens die er nu zijn en alle talenten die er rondlopen in Nederland of in het buitenland zijn nu, die voor Nederland kunnen spelen.
Ja, want jij speelt inderdaad momenteel ook nog voor Nederland onder 20, als ik het goed heb. Nog niet voor het nationale team. Zou je uiteindelijk voor het nationale team willen uitkomen? Of heb je zoiets van, goh, als ik het zover kan schoppen dat ik voor een, noem maar even wat, in Frankrijk of een of ander land mag uitkomen, zou ik dat liever hebben?
Nou, eerlijk te zeggen, het is lastig. Natuurlijk, Nederland is waar mijn hart ligt natuurlijk. Het is gewoon het land waar ik geboren ben en waar je vandaan komt. Dus ik wil zeker weten wel voor Nederland uitkomen. Alleen, op het moment, ik heb vorig jaar trainingen moeten missen voor het Nederlands seniorenteam en wedstrijden moeten missen vanwege dat ik bij Brief zat en niet altijd toestemming kreeg om naar huis te gaan om te spelen of te trainen. Mm-hmm. Aangezien jammer genoeg Nederland niet altijd gezien wordt als een top tier land waar gerugbied wordt. Terwijl ik daar altijd in een hevige discussie wil gaan, omdat aangezien je spelers hebt waar ze gespeeld hebben en waar ze vandaan komen, dat zeker weten jongens zijn die bij de top horen.
Absoluut.
Alleen, vorig jaar was het voor mij nodig, zeg maar, om bij Brief te blijven voor mijn toekomst in rugby, zeg maar, vast te kunnen stellen. En om hier te kunnen blijven, zeg maar.
Mm-hmm.
Want in Nederland, natuurlijk, je wilt voor Nederland uitkomen en uiteindelijk voor Nederland gaan spelen. Alleen, op de bigger picture voor mij op dat moment was even de zekerheid in bij mijn plekje, zeg maar, verzekeren in Brief dan op het moment voor Nederland uit te komen. Omdat Nederland voor mij altijd, zeg maar, nog in de toekomst zou kunnen. En als ik bij Brief, zeg maar, niet zou komen, dan zou dat schip van wal zijn. Zeg maar.
Ja, snap ik volledig. Even kijken hoor. Wat is het mooiste moment uit jouw carrière geweest tot nu toe?
Ja, het is moeilijk om er eentje uit te kiezen, maar ik heb er wel een paar, zeg maar. Dat is natuurlijk kampioen worden met Leicester Tigers Unbeaten Season. Wat echt geweldig was. Natuurlijk, al die jongens zo euforisch, dat is natuurlijk, dat gebeurt niet heel vaak. En vorig jaar met Brief Espoir zijn we kampioen geworden en gepromoveerd naar de hoogste pool in Frankrijk. Dat was zeker weten ook een heel mooi moment. Nou ja, vorig jaar hadden we helaas het seizoen niet kunnen afmaken. We stonden wel eerste, maar begin dit seizoen moesten we dus een promotiewedstrijd spelen. Om kijken met de, zeg maar, de onderste van de bovenste pool en de bovenste van die pool eronder. Mm-hmm. En toen hadden we gewonnen, dus dat was ook een heel mooi moment. En wat voor mij persoonlijk echt een heel mooi moment was, is vorig EK van onder de 20, de laatste wedstrijd tegen Rusland. Die we 43-0 hadden ingemaakt toen. Dat voelde heel erg goed. Aangezien ik daarvoor 3 keer tegen Rusland heb gespeeld. En 3 keer net aan verloren heb van de jongens. Ook met onder de 18 hadden we eerste wedstrijd tegen Polen dik gewonnen. Tweede wedstrijd tegen Duitsland. Gewonnen volgens mij 10 punten verschil. Dat is wel een redelijk verschil. En toen de finale tegen Rusland verloren. En dat had wel... Een pijnlijk plekje gekregen, zeg maar.
Dat doet zeer, zeker.
Dat doet zeer, zeker. Dus dan uiteindelijk een jaar later van de jongens te kunnen winnen met onder de 20, dat was echt een heel goed gevoel. En al zeker met zo'n groot verschil van de jongens.
Ja, zeker. Het moet een mooi moment zijn geweest voor jullie.
Absoluut. Ja, absoluut. Absoluut.
Als je kijkt naar... Ja, je hebt een prachtige carrière binnen het rugby al tot nu toe. Ik denk heel veel mooie spelers mogen ontmoeten die ook van supergoed zijn, een groot kaliber. Als je nou kijkt naar jouw rugby voorbeeld, wie zou dat dan zijn?
Ja, dat is lastig. Ik zou zeggen sowieso. Ik ben even zijn naam kwijt hoor. Sam Underhill speelt voor Engeland, Bath. Dat is echt. Ik denk dat in het Dus ik denk dat het nu al een van de beste flanks is ter wereld. En dat in de toekomst zeker nog dat nog duidelijker gaat maken. Dat is echt een beest. Hoe hij tackelt, hoe hij speelt, echt niet normaal. Vooral vorig WK, halve finale tegen Nieuw-Zeeland, had hij echt een enorm goede wedstrijd. Dat is echt een voorbeeld van mij. Vooral zijn speelwijze. En,
Vind je dan het mooiste aan hem? Waarom zie je hem als een goed voorbeeld?
Nou, hij is overal op het veld te zien en zijn tackles die hij maakt. Hij is niet per se de grootste jongen op het veld, maar je wordt wel bang als je hem tegen je hoofd ziet staan, lijkt mij. Hij breekt wel mensen de tweeën, zeker weten.
Absoluut, ja, ik heb hem een paar keer zien spelen. Die zou je niet graag tegen je hoofd willen hebben.
En Ardi Sevilla, natuurlijk ook een van de beste flanks ter wereld. Speelt ook nummer 8, dus... Ik denk dat je daar dat ik niet daar veel over te hoeven vertellen tegen andere rugbyers. Waarom hij mijn voorbeeld zou zijn. Super goede speler, super snel. Verdediging, als wel eens in de aanval speelt hij super goed altijd. Dus dat is ook echt een heel groot voorbeeld van mij, zeker weten.
Is een goede speler om naar op te werken.
Ja, absoluut, zeker.
Hey, Jij hebt zelf, naast het spelen, ben je ook een studie begonnen. Tenminste, vorig jaar in ieder geval, toen je in Engeland speelde. Of een aantal jaar geleden. Jouw interesse zit in sport en voeding. Ben je daar nog steeds mee bezig om jezelf erin te ontwikkelen? Of wil je daar zelf nog iets in bereiken naast het rugby?
Ja, zeker weten. Ik ben toen in Engeland daarmee begonnen, zeg maar. En hoe meer ik erover te weten kwam, hoe interessanter ik het vond worden, zeg maar, qua voeding. Maar ook hoe je moet trainen om sterker te worden, om sneller te worden. En natuurlijk, dat is helemaal mooi als je dat bij jezelf kan toepassen met rugby natuurlijk. Dus dat is, vind ik echt heel leuk om te doen, erbij te doen. En ik zou er ook zeker weten een diploma aan willen halen, specifiek. Op het moment is dat een beetje lastig, aangezien ik in mijn contract in Frankrijk staat dat ik... een bepaald niveau Frans een examen moet doen en dat moet halen, zeg maar. Dus ik ben daar nu heel erg op gefocust op. Maar ik zou daarnaast heel graag ook iets met voeding of sport of als het kan een beetje van allebei heel graag willen doen. En ik ben wel bezig met individueel zeg maar dingen opzoeken, boeken lezen over voeding en hoe je moet trainen. Maar ja, dat is natuurlijk na je rugby heb je wel zeg maar als je moet werken een diploma ergens in nodig om ergens te kunnen werken. Dus dan dat wil ik zeker weten wel gaan doen. Als het niet dit jaar is, dan zou ik sowieso volgend jaar daarmee willen gaan beginnen om iets extra te doen en zeker weten nog een diploma erbij kunnen halen ergens.
Ja, mooie doelstelling, zeker. Ik denk dat het heel belangrijk is dat je als rugbyer naast je carrière ook iets een andere kwaliteit ontwikkelt. Vooral als de carrière van een rugbyer ligt rond de 30, 35 of zo.
Nou, hangt natuurlijk ook als blessures een beetje meezitten, dan zou ik zeggen 35. Maar ja, dat is niet bij iedereen het geval.
Nee, zeker niet. We hebben het over voeding en training. Hoe zou een dag er van jou er zeg maar uitzien?
Bijvoorbeeld hangt eraf of onze coaches aardig zijn of niet. Maar op een goede dag zou ik zeggen om 8 uur beginnen we in de sportschool of op het veld. Dat verschilt per dag. Dan hebben we 2 uur trainen. Dat zou 1,5 uur op het veld kunnen zijn met skills en daarna met het hele team samen zeg maar. Mm-hmm. Gewoon door moves heen lopen of skills voor de forwards en line-outs of scrums. Backs, ik weet niet precies hun haar goed doen of zoiets, maar en daarna hebben we 1,5 uur trainen, daarna iedereen douchen klaarmaken en dergelijke. Daarna hebben we of video-analyse, zeg maar, voor iedereen is het individueel van de vorige wedstrijd die je misschien gespeeld hebt, dingen die je goed, slecht hebt gedaan, kan verbeteren, wat het hele team goed, slecht hebt gedaan, dat soort dingen. En voor de volgende zaterdag tegen wie je gaat spelen, dan heb je, kijken wie er van hun in de line-out springt, wie er, hoe de nummer 10, van welke voet die kickt, in welk gebied van het veld, wie precies wat gaat doen van hun en dergelijke. En dat verschilt per dag, wat je moet zeg maar kijken. Zeg maar maandag moet je de line-outs gaan bekijken, op dinsdag de scrums, woensdag de moves. En dat soort dingen. Maar ja, na de video-analyse en een soort meeting die we dan hebben, is het meestal rond de 11, 12 uur. Dan hebben we een soort van lunchpauze. Dan om 2 uur moeten we weer bij elkaar komen, zeg maar. En dan beginnen we met een meeting of we gaan gelijk trainen in de sportschool. Dus dan hebben we 1 uur sportschool en daarna een uur tot 1,5 uur weer veld trainen. Dat is niet altijd heel intensief, aangezien de ochtend ook al hard heb getraind en veel dingen heb gedaan. Meestal is het gewoon, hoe zeg je dat? Ja, gewoon door dingen heen lopen wat nog niet duidelijk is voor de komende wedstrijd. Of zeg maar nog dingen overheen gaan wat de tegenstander zou gaan doen. En aan het einde van die training hebben we iedereen daagt zo'n ik zou zeggen een soort van sport-BH met zo'n GPS erin.
Ja.
En als je niet genoeg meters hebt gemaakt, dan wordt de conditie zwaarder die je zeg maar moet doen. Dus aan het einde van de dag hebben we meestal conditie. Dat kan een soort gewoon lijnen rennen, zeg maar. Suicides of Malcolms. Het kan echt van alles zijn. Het is altijd anders. Soms halen ze ook zo'n grote trekkerband op het veld, weet je wel. Dat je die moet gaan duwen en trekken en dat soort dingen. Ja, dan meestal zijn we klaar. En daarna is het of rond 4 uur is het dan. Dan voor de meeste jongens gaan naar huis toe. Maar als je dan bijvoorbeeld, ik heb dan Franse les nog die ik moet gaan volgen. Dus dan heb ik nog Franse les daarna. En dan rond 6 uur is het naar huis toe, avondeten, een beetje relaxen. En je kan dan nog extra dingen voor jezelf doen als je het wil. Maar niet iedereen doet dat natuurlijk. Hangt eraf of je ergens aan moet werken of niet. En dat is zo, dat is een goede dag. En soms op een slechte dag moeten wij om 6 uur op het veld staan voor conditie. Als wij de vorige dag niet hard genoeg, goed genoeg traind. En meestal van 6 tot 7:30 conditie dan of zoiets. Dan iedereen naar huis toe, douchen klaarmaken. En dan hebben we meestal pas tot 2 uur soort van rust. Of school tot 2 uur. Mm-hmm. En dan begint het weer, zeg maar.
Het is een drukke dag, man. Lekker. Hard werken.
Ja, zeker. Het is natuurlijk.
Sorry, ga verder.
Ah, nee. Nou ja, dat is natuurlijk hoe hoger je komt, hoe meer je moet gaan doen uiteindelijk.
Ja, nee, absoluut.
Ik heb gewoon jezelf verwacht, dus
ja. Absoluut.
Gewoon altijd wel rustig, ja.
Hey, hoe voorkom jij dat je blessures krijgt eigenlijk?
Nou, ik maak ongeveer 2 afspraken per week met de fysio als ik ergens last van heb. Maar ook als ik ergens niet last van heb, dan ga ik meestal langs voor oefeningen. Of als ik oefeningen kan krijgen om... zeg maar, ik heb altijd last gehad van AC, dus ik doe altijd elke week oefeningen voor mijn AC.
Oh.
Met erbij moeten gaan doen voor stretches of als je bijvoorbeeld last hebt van je liesen, dat je die sterk moet maken in de sportschool als je daarna zeg maar voor extra's kan doen, dat soort dingen.
Sorry, man, je viel aan mijn kant veel even weg. Je vertelt dat je last had van je AC, dan ga je even langs.
Ja, bijvoorbeeld dan ga ik, als ik altijd last gehad van mijn AC, dus ik doe daar altijd oefeningen voor om dat goed te houden, zeg maar. Maar ook als ik er niet last van heb, dan doe ik er nog steeds oefeningen voor om het zeg maar beter te houden voor als het slecht zou gaan worden.
Mm-hmm. Lijkt me lastig als je AC zeer doet. Welke oefening doe je vooral om je AC zeg maar, in topconditie te houden?
Nou, ik probeer vooral zeg maar rotator cuffs, dus zeg maar met licht gewicht, de hele schouder, alle kleine spieren die eromheen doen, zeg maar. Maar omdat als je met military press bijvoorbeeld met de hele zware dumbbells boven je hoofd aan het uitdrukken bent, dan ben je niet altijd de kleine spieren om de schouder heen hard aan het trainen.
Mm-hmm.
Dus dat soort dingetjes. Maar ja, daarbuiten gaat het ook soms met acute blessures. Bijvoorbeeld als je een been breekt of zo, of een harde klap op je AC. Kan je niet altijd wat tegen doen. Dan kan je niet altijd, hoe harder je ervoor traint, hoe meer je het kan voorkomen, zeg maar.
Ja.
Want uiteindelijk als er met dat soort dingen, het is niet bijvoorbeeld een spier die je echt kan trainen, zeg maar. Als je een bot kan je ook niet per se heel veel sterker maken. Ja, je kan je melk goed drinken en dat soort dingetjes, maar voor de rest gaat het niet heel veel helpen, nee.
Nee, je kan het beter inpakken met je spieren.
Dat kan je doen. Ja, of heel goed intapen met heel veel tape. Ja. Dat zou ook nog misschien kunnen, maar
Uit. Hey, we hebben een mooi verhaal gehad nu over jouw carrière tot nu toe. Als je kijkt naar het rugby op zich en wat je naast het rugby zeg maar doet in je leven, welke skills heb je uit het rugby gehaald zeg maar van de rugby spelen die je in het dagelijks leven zonder rugby ook toepast?
Nou, vooral gewoon doorgaan als het moeilijk begint te worden. Want ik denk ook dat je dat, iedereen heeft het wel meegemaakt in rugby zelf, dat je achter staat en er eigenlijk denk van dit gaat niks worden, maar uiteindelijk toch de bal bovenop komt en de wedstrijd wint.
Mm-hmm.
Dat soort dingetjes. En vooral, ik zou zeggen, communicatie in het team en werken onder druk. Bijvoorbeeld, presentatie geven voor, ik ben daar niet altijd heel goed in geweest. Maar door het mogelijk kunnen zijn om captain te kunnen zijn voor onder de 20, is dat wel iets makkelijker geworden voor mij, zeg maar. En ook zeker zijn in je schoenen met bepaalde dingen. Ja, ik wil zeggen, ik denk dat ook met rugby een soort cultuur is dat heel erg respectvol naar iedereen en naar elkaar toe natuurlijk. Dus dat heeft mij ook zeker weten, anders in mijn schoenen. Ja, ben ik ook anders in mijn schoenen gaan staan door in die wereld terecht te komen, zeg maar, als dat ik daarvoor was.
Ja, over dat respect gesproken ben ik het volledig met je eens. Ik bedoel, rugby is een sport waar je elkaar op het veld afmaakt, zeg maar, om het even netjes te zeggen. En daarna schud je elkaar de hand van, gast, je hebt een fucking mooie tackle gehad op mij. En dan is het wederzijds respect, zeg maar, is daar weer. En alles wat op het veld gebeurt, is dat gebeurt op het veld. En dat vind ik ook mooi eraan.
Ja, precies. Zeker. Het is echt... ik denk dat heel veel andere sporten daar nog van kunnen leren. Ik denk dat iedereen daar wel mee eens is. Want bij het begin ook... in de rugbywereld terecht kwam, vond ik het heel gek dat het zo eraan toe ging. En ook respect naar andere spelers toe. En naar de scheidsrechter natuurlijk, naar de ref.
Mm-hmm.
Dat is... dat is heel bijzonder.
Ja, ik weet me er niet op vast, maar ik denk dat rugby toch wel een van de sporten is waarbij de scheids het meest gerespecteerd wordt.
Ja, nou, daar ben ik eigenlijk ook wel bijna zeker van, inderdaad.
Ja, dat is mooi om te zien. Kunnen we nog veel van leren, inderdaad.
Ja, zeker. Ja.
Hey, voor de luisteraars die, ja, die bijvoorbeeld 16 zijn en dezelfde carrière willen gaan lopen of gaan of hetzelfde doel willen gaan nastreven zoals jij dat nu doet, wat voor advies zou je hen willen meegeven?
Een van de dingen die ik hun mee zou willen geven is, hoe zou ik het zeggen? Luister heel goed naar jezelf. Als iets niet goed voelt of wel goed voelt en andere mensen zeggen, moet je niet doen of wel doen, dan moet je eigenlijk soms gewoon echt naar jezelf luisteren en doen wat voor jou goed voelt. Omdat iedereen vertelde mij bijvoorbeeld dat ik bij Leicester Tigers had moeten blijven, terwijl ik daarna ook supermooie dingen heb meegemaakt en dat voor geen goud zou willen missen. En uiteindelijk zit ik nu ook bij gewoon een top 14 club.
Hij is dan een club.
Nee, dat is zeker niet slecht. Nee. Dus ik denk dat dat is iets anders gegaan als de meeste hadden willen doen of hadden willen zien. Maar uiteindelijk ben ik hier een stuk blijer, denk ik, als dat ik dan misschien bij Leicester Tigers geweest zou zijn.
Ja, je kan nu lekker op je positie spelen die je goed kent. Anders had je wellicht om moeten scholen naar een andere positie. Waar je misschien sneller aan kapot zou zijn gegaan. Dus ik denk, ja, als ik het zo mag samenvatten, is het wat je zegt. Luisteren naar je gut feeling. Weet je, ja, je onderbuikgevoel, zeg maar, is super belangrijk.
Ja, ja, en wat ik nog meer mee zou willen geven is, heel cliché dat het misschien gaat klinken, maar wat je erin stopt, krijg je er echt uit. En ik denk dat heel veel mensen dat wel gezegd hebben, maar het is ook echt zo. Want als jij altijd vroeg naar bed gaat en precies doet wat je moet doen, dan uiteindelijk steek je wel met kop en schouders misschien wel bovenuit die zaterdag. Of als jij, hoe zeg je dat, wel net je groente hebt opgegeven en iemand anders zeg maar niet. Het zijn die kleine dingen die misschien heel gek klinken. Maar mentaal zou dat ook, helpt me dat mij vooral echt, dat ik weet dat ik gewoon gedaan heb wat ik moet doen, zeg maar. Mm-hmm. En dat je dan gewoon echt klaar voor bent. Niet dat je achteraf spijt gaat krijgen van dingetjes dat je denkt van had ik maar, of zus en zo, zeg maar.
Stay humble, keep your head down and work hard.
Ja, precies. Klinkt heel cliché misschien, maar het is echt zo.
Ja, het is wel zo. Ik bedoel, soms is de waarheid, kan misschien heel cliché klinken, maar het is het beste.
Ja, zeker.
Hey, superman, Dave. Ik wil je heel graag bedanken voor dit gesprek. Ik denk dat we een mooie inzicht hebben kunnen krijgen in de reis die je hebt afgelegd tot nu toe. En laatste ding, waar kunnen we jou volgen? Waar kunnen we up-to-date blijven met dingen die je doet?
Op mijn Instagram misschien, DaveKoelman1, daar kan je me volgen. Maar ik denk op Facebook. Ook Dave Koelman. Ik post niet altijd heel vaak, maar de grote dingen die ik doe of meemaak, dat laat ik meestal wel weten. En ik denk dat in de toekomst ook wel, als de rugby ook weer in Nederland weer in de gang gaat, dat ik ook weer bij Nederland zou gaan trainen. En hopelijk zou ik gaan spelen. Daar ga ik wel een beetje van uit. Dus ik denk dat met Nederland, als iedereen Nederland rugby volgt, dat ze misschien daar ook wat van mij zullen gaan zien.
Ja, superman. We kijken er naar uit. Ik zou zeggen, heel veel succes het komende seizoen nog. Blijf hard trainen, blijf hard werken. Blijf je doel nastreven, zou ik zeggen. En super bedankt voor het gesprek. Ja, en graag. Ja. Wellicht tot een volgende keer.
Ja, precies. Nee, hartstikke bedankt dat ik mee mocht doen met je podcast. En super tof. Hele mooie ervaring. En wie weet spreken we elkaar weer een keer.
Lijkt me leuk. Superman.
Dankjewel.